Wij gaan vanavond nadenken over zondag 41 en 42 van de Heidelbergse Catechismus. We gaan dat eerst lezen met elkaar. Vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord: dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is, dat wij daarom, door er een hartgrondige afkeer van te hebben, eerbaar en ingetogen leven, het zij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en soortgelijke schandelijkheden? Antwoord: daar ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil hij dat wij die beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden. Zondag 42, vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord: God verbiedt niet alleen het stelen en roven, wat de overheid straft, maar hij noemt ook diefstal, dubbele punt, alle verkeerde handelingen en vergrijpen, waarmee wij het bezit van onze naaste in handen trachten te krijgen. Het zij met geweld of schijn van recht, zoals met vervalsing van gewicht, lengte, maat, waar en munt, met woeker of door enig middel dat God verboden heeft. Hij verbiedt bovendien alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111. Maar wat gebiedt God u in dit gebod? Antwoord: dat ik het belang van mijn naaste, waar ik kan en vermag, bevorder en met hem zo handel als ik zelf wilde dat men met mij handelde. Bovendien dat ik getrouw mijn arbeid verricht om de behoeftigen te kunnen bijstaan. We hebben de vorige maal al gezien, verschillende keren gezien, een paar inleidende zaken die ik ook vanavond weer wil vermelden. In de eerste plaats, formeel staan gelovigen uit de volkeren niet onder de wet van Mozes. Inclusief de 10 geboden. Je kunt daar geen scheiding in maken dat we onder sommige zaken wel en andere niet zouden staan. Wij staan onder wat het Nieuwe Testament noemt de wet van Christus. Galaten 6 vers 2, 1 Korinthe 9 vers 21. Wij staan onder wat de Heer Jezus noemt in Johannes 14 tot 16 meermalen mijn geboden. Dus het is niet zo dat wij met enige vorm van wet niks te maken hebben. Integendeel, als je gedoopt bent is het eerste wat je moet leren alles wat Jezus ons geboden heeft. Matteüs 28. En die komen natuurlijk in hun morele kern heel sterk overeen met de 10 geboden. Maar tegelijkertijd zijn er ook duidelijke verschillen. En in de uitleg, zoals de catechismus die geeft, komt dat ook heel duidelijk tot uitdrukking. De catechismus maakt steeds helder dat het gebod zoals het tot ons komt op de Sinaï in werkelijkheid naar Gods gedachten veel dieper gaat, veel rijker is en ook vooral in de wet van Christus in zijn positieve vorm naar voren komt. En laten we dat nog eens mogen benadrukken aan de hand van 4 punten die ik u kort zal toelichten. In de eerste plaats wat we zien in het Nieuwe Testament, in de wet van Christus, en dat vind je bij de Heer Jezus in Matteüs 5 tot 7, de bergreden, maar je vindt dat ook bij de apostelen, Efeze 4 en 1 Johannes 3 zijn treffende voorbeelden daarvan, van dat apostolisch onderwijs over de wet van Christus. Je ziet steeds dat de wet zoals die op Sinaï gegeven wordt, aangescherpt wordt. In de wet van Christus zijn de geboden van de Heere God veel strenger dan de wet van Mozes. Ik heb u, ga het allemaal niet herhalen, uitgelegd waarom dat zo is. Die wet van Mozes kwam tot een volk dat nog in de kinderschoenen stond. Enorme dunk van zichzelf had, alles wat de Heere geboden heeft, dat zullen wij doen. Dus God gaf hun zijn geboden in een minimumvorm, om ze te bewijzen dat ze zelfs dat niet zouden kunnen houden. In de wet van Christus vinden we ze in hun maximumvorm. Dus ten eerste, ze worden aangescherpt. Ten tweede, de toevoegingen en wijzigingen van de schriftgeleerden en fariseeën worden door de Heer Jezus en door de apostelen weerlegd. Ten derde, de geboden worden omgekeerd in hun positieve vorm. Want 8 van de 10 geboden zijn negatief, gij zult niet. En ze worden omgekeerd in hun positieve vorm. De catechismus legt dat allemaal uit, zonder nou expliciet dat onderscheid te maken tussen de wet van Mozes en de wet van Christus. En ten vierde, bij alle geboden is de Heer Jezus zelf het grote voorbeeld. Dat is van enorm belang. Mozes kon niet als voorbeeld gelden, hij faalde zelf. Maar de Heer Jezus is het grote voorbeeld. Laten we dat nog eens even kort illustreren aan wat we de vorige keer hadden, het zesde gebod. De Heer Jezus ten eerste scherpt dat aan door te zeggen, het gaat niet alleen maar om letterlijk doodslaan, het gaat ook om haat en wrok tegen je broeder. In je hart iemand doden is dan net zo erg voor God, als het gaat om je eeuwige bestemming is dat net zozeer zonde als doodslag. In de praktijk oordelen we daar natuurlijk heel anders over. Daar wordt daadwerkelijke doodslag natuurlijk, of moord, veel strenger berekend dan wat je in je hart misschien iemand toewenst, maar voor God niet. In de tweede plaats hebben we gezien dat de fariseeën en schriftgeleerden dat gebod verzachten, doordat ze zeiden, nou ja, onder bepaalde omstandigheden kunnen dat soort zaken wel afgehandeld worden door lagere rechtbanken. En daarmee ontnamen ze aan het gebod zijn scherpte. In de derde plaats, de Heer Jezus draait het gebod om. En dat vind je eigenlijk bij de apostelen nog duidelijker in de brieven. Het gij zult niet doden wordt dan, gij zult uw broeder zo lief hebben dat u bereid bent uw leven voor hem in de waagschaal te stellen. Dat is 1 Johannes 3. Ten vierde, de Heer Jezus is het grote voorbeeld. Want hij is degene die zelf voor zijn broeders en zusters zijn leven in de waagschaal heeft gesteld. Ja, daadwerkelijk zijn leven gegeven heeft. Zoals Mozes dat nooit had gekund en zoals niemand van ons dat kan. Niemand kan zijn broeder loskopen door zijn leven voor hem te geven, zegt Psalm 49. Nou, laten we nu eens kijken hoe dat werkt bij het zevende en bij het achtste gebod. In de eerste plaats maakt de Heer Jezus ook dat zevende gebod. En als je goed leest, komt dat allemaal in deze vragenbeantwoording in de catechismus aan de orde. Hij maakt dat zevende gebod zwaarder. Hij scherpt het aan. Eigenlijk net als bij dat zesde gebod. In je hart iemand doden is net zo erg voor God als iemand daadwerkelijk dood. En zo is het hier ook. In je hart met iemand overspel plegen is net zo erg als daadwerkelijk overspel plegen. Niet voor de rechter, ook niet voor de gemeentelijke tucht. Maar wel als het gaat om het licht van de eeuwigheid dat hierop straalt. Als dat je enige zonde zou zijn, dan zou dat voldoende zijn om je eeuwig te veroordelen. Dus in die zin wordt wet aangescherpt. Als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je al in feite overspel gepleegd. Dan ben je al schuldig aan dit gebod. In de tweede plaats de weerlegging. En dat is dat de fariseeën en schriftgeleerden zeiden, onder bepaalde omstandigheden kon je van je vrouw scheiden. Er waren verschillende meningen over. Shammai was heel streng, die zei alleen als je vrouw overspel heeft gepleegd. Terwijl Hillel zei, nee, als je vrouw een erg harde stem heeft, dat is niet om aan te horen. En als ze het eten steeds weer laat aanbranden, dat is ook niet om aan te zien. Dat is al voldoende grond. Die was daar nogal ruim in. De Heer Jezus zegt heel simpel, en ook in Matthäus 19, heel simpel, scheiding is niet aan de orde. In de praktijk moeten we daar natuurlijk wel een beetje genuanceerd mee omgaan. Want het gebeurt nu eenmaal en dan moeten we ons bezinnen op de vraag wat nu. En dan moeten we ons ook afvragen in hoe absolute zin dat is. Maar het is veel te gemakkelijk als ook christenen zouden zeggen, nou goed, als de ander overspel heeft gepleegd, dan is die eerste persoon vrij om zich los te maken. Daar geloof ik helemaal niets van, dat is ook zeker niet wat de Heer Jezus ons leert. Er moet altijd ruimte zijn voor vergeving en herstel. Als dat onherstelbaar is en de ander blijft bij die andere partij, dan is er een andere situatie. Maar dat gaan we vanavond allemaal niet uitwerken, want dat komt ook in de catechismus verder niet aan de orde. Wat echtscheiding betreft moet ik wel even erop wijzen dat het woord echtbreken in de Statenvertaling zeer verwarrend is. Heel veel mensen zien niet het onderscheid tussen echtbreken en echtscheiden en het zijn totaal verschillende zaken. Daarom zeggen de moderne vertalingen ook niet echtbreken, die zeggen overspel plegen. Je kunt ook niet zeggen dat overspel de echt verbreekt. Er is wel niets dat zozeer de echt aantast, dat is wat anders. Maar de echt wordt niet gebroken. Dat zien we juist daaraan dat onder de wet van Christus er altijd een weg moet zijn van belijdenis, vergeving en herstel. Niemand mag uit de ontrouw van de ander een recht aan voor zichzelf ontlenen om dan maar te scheiden. Dit gebod heeft met echtscheiding niets te maken. Daar gaan andere delen over in de schrift, niet dit. Echt breken betekent overspel plegen en zo moet het eigenlijk ook vertaald worden. Dat moet er even duidelijk bij. Maar ik was bezig met mijn vier punten. We hebben gezien, de Heer Jezus scherpt het gebod aan. Hij weerlegt de verzachtingen die de fariseeën en de schriftgeleerden aanbrengen. Maar ook hier geldt dat het gebod omgekeerd wordt in zijn positieve tegendeel. Dat vind je vooral bij Paulus in Efeziërs 5. Niet alleen, je mag je vrouw niet ontrouw zijn, maar zoals hij daar zegt, je moet je vrouw zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor haar te geven. Want dat, en dat is dan punt 4, dat is precies wat de Heer Jezus deed. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn gemeente, die zijn bruidsgemeente is. Hij heeft niet alleen zijn leven voor haar in de waagschaal gesteld, hij heeft daadwerkelijk zijn leven voor haar gegeven. Dat, met die vier sleutels, met die vier handreikingen, probeer ik u te helpen om vat te krijgen op hoe dit gebod eruit ziet in de wet van Christus. Als we nu kijken hoe de catechismus dat benadert, dan valt ons in eerste plaats bij het antwoord 108 op dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is. Dat wil zeggen, de rabbijnen zeiden al, het gaat in die geboden steeds om categorieën. Dat wil zeggen, het gaat natuurlijk niet alleen om overspel. Het gaat om alle onzedelijkheid. En laat ik daar even een scherpe definitie van geven. Onzedelijkheid is alle seksuele handelingen, alle seksuele verkeer buiten de huwelijksband om. En dan hebben we het uiteraard in Bijbelse zin over het huwelijk van man en vrouw. Alle seks die daaromheen gaat is verwerpelijk. Die hoort allemaal tot de onzedelijkheid en valt allemaal onder het zevende gebod. Seksualiteit hoort thuis binnen het kader van het wettige huwelijk. God heeft dus aan de ene kant aan de mens die geslachtsdrift gegeven en aan de andere kant heeft hij die gekanaliseerd. Namelijk binnen de grenzen van het huwelijk. Je kunt het vergelijken met eten en drinken. Je kunt een zeer gezonde eetlust hebben en een zeer gezonde, nou, dranklust klinkt een beetje misleidend, maar in elk geval, het betekent dat God die gegeven heeft, want eten en drinken is nodig om jezelf in het leven te houden en de seksuele begeerte is om de menselijke soort in leven te houden. Maar beide zijn gekanaliseerd. Zoals bij eten en drinken God de veelvraat en de wijnzuiper veroordeelt, om even een mooie statenvertaling taal te gebruiken, zo is dat hier ook. Mens kan zich nooit achter zijn drift verontschuldigen voor een misbruik ervan. Het is gekanaliseerd binnen de grenzen van het huwelijk. Dan ten tweede staat er zo mooi, er een hartgrondige afkeer van te hebben. Nou, dat gaat niet zo, maar daar is geestelijke groei voor nodig. Het kind laat dingen na omdat de ouders het verbieden, maar niet omdat het die dingen op zichzelf verkeerd vindt. Juist omdat het kind is, kan het dolgraag verlangen dit of dat te doen, maar helaas, het mag niet. En sommige gelovigen blijven ook altijd geestelijke kinderen. Sterk afhankelijk van geestelijke leiders. Kunnen niet voor zichzelf beslissen. Als ze dan toch op zedelijk gebied een fatsoenlijk leven leiden, dan is dat omdat het niet anders mag. Maar ze zouden eigenlijk wel willen. Zoals de man die naar zijn huis en naar zijn vrouw mailde op zakenreis. Ik heb een vrouw ontmoet, zo geweldig. Ik had best met haar naar bed gewild. Maar gelukkig, ik dacht op tijd aan het zevende gebod. Dus het mocht niet, dus ik heb het niet gedaan. Dat is heel wat anders dan die andere man die naar huis mailde. Ik heb een prachtige vrouw ontmoet, maar geen haar op mijn hoofd zou eraan denken om met haar iets verkeerds te doen, want jij bent de mooiste, de liefste en de beste. Dan mag u raden welke vrouw het blijste is met het mailtje dat ze heeft ontvangen. De eerste is een geestelijke baby. Hij wil wel, maar het mag nou eenmaal niet. De ander is geestelijk volwassen, als je dus even overdraagt naar de wet van Christus. Want die leert, dat hoort bij die geestelijke groei, die leert zelf dat wat God verbiedt te haten. Dit is een prachtige uitdrukking. Dat heb je niet van jezelf in je, zelfs niet als gelovige, zolang je een geestelijk klein kind blijft. Maar in die geestelijke ontwikkeling leer je te begrijpen waarom God die dingen verbiedt en waarom ze verkeerd zijn. En dan ga je er steeds meer een afkeer van krijgen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Want die geslachtsdrift blijft in jezelf aanwezig. Maar in de geestelijke ontwikkeling word je iemand die met zijn hart leert om die verkeerd toegepaste seksualiteit te verafschuwen. En dan eerbaar en ingetogen leven. Het zij in de heilige huwelijkse staat. Dat woord heilige is niet een kleine romantische toevoeging. Dat woord heilig betekent negatief afgezonderd van het kwaad en positief toegewijd aan God. Twee gelovigen trouwen in de Heere, zoals 1 Korinthe 7 zegt. Zij wijden ook hun huwelijk toe aan God. En dat wordt niet alleen maar bedorven door overspel, dat wordt ook bedorven, zoals Paulus dat meermalen zegt, als de seksualiteit ook binnen het huwelijk niet op de goede manier functioneert. Vandaag is het gelukkig bij wet verboden dat mannen hun vrouwen verkrachten. Tegen hun zin seks met hen hebben door geweld. Ook binnen het huwelijk. Dus ook binnen het huwelijk kan de seksualiteit op een verkeerde manier functioneren. Nou, dat voert natuurlijk allemaal veel te ver om dat verder uit te werken. Maar het is treffend dat het hier zo staat. Wij moeten die wet van Christus ook binnen het huwelijk goed toepassen. Ook wat het zevende gebod betreft. Maar ook uiteraard vooral daarbuiten. Dit is zo'n ongelooflijk belangrijke kwestie dat als er gezegd wordt iemand heeft een heel erge zonde begaan en moet onder kerkelijke tucht worden gesteld, dan leert de ervaring dat het in 90% van de gevallen over seksueel kwaad gaat. Misschien is dat wel een beetje scheef gegroeid, deze enorme eenzijdige nadruk op dit punt. Aan de andere kant gebeurt hier natuurlijk ook verschrikkelijk veel dat verkeerd is. Het is ook geen wonder dat ook in de brieven daar veel aandacht aan is. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 6. Over mannen die het gewoon vonden omdat hun ziel de Heer toebehoorde om naar een prostituee te gaan. Terwijl Paulus daar zegt wat ook hier in de antwoorden staat. Dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. 1 Korinthe 6 vers 19. En hoofdstuk 7 zegt hij erover, heeft hij het erover dat die seksualiteit binnen het huwelijk functioneert. En wat dat huwelijk betekent. En dat je ook in het huwelijk samen kunt besluiten om je energie vooral te richten, bijvoorbeeld op een tijd van gebed. Maar daarna zegt hij heel nuchter, moet je ook weer bij elkaar komen. Want je bent niet voor niks met elkaar getrouwd. Ook in dat opzicht ben je aan elkaar gegeven. Als al die dingen maar hun juiste plek krijgen, in de juiste een juiste plek innemen in het geheel van het menselijk bestaan. Ook die seksualiteit moet daarin een plek krijgen, maar die moet net zo min de boventoon gaan voeren als dat is met eten en drinken of met wat ook in je leven. Als het gaat om die 6 wittebroodsweken, dat zien we graag door de vingers, maar daarna moeten we allemaal weer gewoon tot het gewone leven terugkeren. En moeten al die dingen hun normale, fatsoenlijke plek krijgen. In vraag 109 zie je. Ja, ik moet toch iets, voordat ik verder ga, iets zeggen in het algemeen over dat gebod zoals het bestaat in de wet van Mozes. En dan zie je ook dat die wet van Mozes wel degelijk op belangrijke punten verschilt van die wet van Christus. Voordat ik dat vergeet, moet ik dat hier even daartussendoor aangeven. Die wet van Mozes was op het niveau van het volk van toen. Die 10 geboden gaven niet Gods volledige gedachte weer over hoe hij deze dingen wilde. En dat zie je aan een treffend punt. En dat is dat het in de Tora, in de wet van Mozes, nooit gaat bij overspel over de vrouw van een man als je met hem overspel pleegt, of over je eigen vrouw. Het gaat erom dat als je overspel pleegt, je daarbij de man van wie die vrouw is met wie je naar bed gaat, dat die beschadigd wordt, dat die onteerd wordt, dat ze in de schande zijn naam wordt aangedaan. Het gaat uitsluitend om die beledigde partij. Wat je eigen vrouw ervan vindt, komt totaal niet aan de orde. En dat is heel belangrijk. Dat zie je ook in het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naaste os, uw naaste ezel en uw naaste vrouw. Dat staat allemaal in één adem genoemd, of we dat nou leuk vinden of niet. Want het gaat daar om begeren wat het bezit is van de naaste. Het gaat in de Tora om de naaste die je beledigt door met zijn vrouw schandelijke dingen te ondernemen. Maar naarmate dat volk geestelijk groeit, kan de Heere God dieper zijn gedachten ontvouwen. En als ik een enorme sprong maak naar het laatste boek van het Oude Testament, naar het boek Maleachi, dan zie je ineens in Maleachi 2 dat die vrouw in beeld komt. Dat wil zeggen, die eigen vrouw van die man die overspel pleegt. En dan zegt de profeet als het ware, dat kun je toch niet maken tegenover je eigen vrouw. Wij vinden dat vanzelfsprekend, maar er zit een hele geestelijke ontwikkeling achter, voordat de profeten ook dat punt naar voren kunnen brengen. Je moet altijd bedenken, die 10 geboden gingen ver uit boven de moraal van die heidense wereld van toen. Maar God kon lang niet alles kwijt. Ze konden niet meer hebben dan dat op dat moment en dat was al moeilijk genoeg. Maar in Malachi en in de tijd van de profeten in het algemeen kan je zeggen, hoe kun je zoiets maken? En dan gebruikt Paulus, of in Malachi bedoel ik, die mooie uitdrukking, de huisvrouw van je jeugd in de Statenvertaling. De vrouw met wie je in je jeugd een verbond bent aangegaan. En op wie je op een bepaald moment dan ontrouw wordt. Hoe kun je dat tegenover haar maken? Die vrouw komt in beeld. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is daar een heel bijzondere ontwikkeling. Maar ga je dan naar het Nieuwe Testament, dan gaat het nog een stap verder. Dan is het niet alleen maar hoe kun je dat maken tegenover je eigen vrouw. Maar dan gaat het erover, als ik dat nou eens in een moderne taal mag zeggen, dan gaat het erom dat je je eigen vrouw op handen draagt. Gij mannen hebt uw vrouw lief, met de agape, met de goddelijke liefde. Dus niet met de filio-liefde of met de storge-liefde die je eigenlijk altijd opgewekt wordt door die ander. Als God, als een man dus zou zeggen, of een vrouw ook, ja, we houden dan helemaal niet meer van elkaar. En die denkt dan dat dat een excuus is voor een echtscheiding. Dat zegt de Heere God, met eerbied gesproken, daar heb ik niks mee te maken. Wat jullie voor elkaar voelen. Ik wil, mannen, dat jij je vrouw lief hebt met de agape-liefde. En die agape-liefde is de goddelijke liefde. God heeft lief zelfs als er geen aantrekkelijkheid is in het voorwerp van zijn liefde. Zelfs als er geen wederliefde is. Dat is de allerhoogste vorm van liefde. En daarin wordt ook de Heer Jezus weer het voorbeeld. Want daarmee zegt de apostel, ten diepste is het 7e gebod, als je het omdraait naar het positieve, dit, gij zult uw vrouw zo lief hebben dat gij bereid bent uw leven voor haar te geven. Dus ik vraag wel eens half schertsen, maar ook half ernstig, als een jong stel met elkaar wil trouwen. Aan dat meisje weet je zeker dat die jongen bereid is zijn leven voor je te geven, als dat nodig mocht zijn. Want dat is eigenlijk wat er staat. Zie nou dat die wet van Christus ver uitgaat boven de wet van Mozes, terwijl het toch dezelfde God is die dat geeft. Maar die wet van Christus komt tot christenen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Christenen die geestelijk volwassen kunnen worden en op het niveau van dit denken van God gebracht kunnen worden. Zoals 1 Korinthe 2 vers 14 zegt, we hebben de zin van Christus. Dat betekent de mind of Christ, het denken van Christus. Wij bekijken de dingen zoals hij ze bekijkt. Christus had een hardgrondige afkeer van de zonde. Wij hebben een hardgrondige afkeer van de zonde in deze geestelijke ontwikkeling. En pas na de komst van de Heer Jezus kan in de wet van Christus dit gebod tot zijn volle ontplooiing worden gebracht. Maar in de uitleg van de Heidelberger komt dat ook allemaal duidelijk naar voren. En hier zie je aan het einde van vraag 109, antwoord 109, alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten. Dus ook hier zie je, net als bij dat 6e gebod, dat ook de gezindheid aan de orde komt. Het gaat niet alleen maar om de daad, het gaat om de mentaliteit achter de daad. Alle onreinheid, zegt de Heer Jezus, Matthäus 15, Markus 7, komt voort uit het hart van de mens. Daar komen die boze gedachten vandaan. Achter een boze daad steekt in het algemeen, tenzij dat het impulsief gebeurt, maar steekt in het algemeen een boze gedachte. En dat zijn die boze begeerten. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Dat is hier aan de orde, dat is bij al deze geboden aan de orde. In de wet van Christus gaat het niet alleen maar of je verkeerde dingen doet. En je snapt wel, een klein kind kun je dat nog niet uitleggen. Een klein kind kun je zeggen, mag niet, klaar. Je mag niet elke keer snoepen uit de suikerpot. Niet elke keer, je mag het helemaal niet. En het kind kun je het nog helemaal niet uit. Als het kind zegt waarom niet, dan zeg je dat doet er niet toe. Of dat zal ik je later wel eens uitleggen als je groot bent. Nou, dat is nou precies wat het om gaat. Als Israël zo vragen op de Sinaï waarom niet, dan zegt de Heere God, dat zal ik jullie uitleggen als jullie groot zijn. Daar heb je de hele openbaring van God voor nodig, van het hele Oude Testament en het hele Nieuwe Testament. En nu kan de Heer Jezus door de Heilige Geest, maar ook omdat hij zelf het voorbeeld heeft gegeven, zijn hart kwijt aan ons. En uitleggen hoe hij er ten diepste over denkt. En ook diep in ons eigen hart aanwijzen waar de dingen scheef dreigen te gaan. Wij stappen over naar het 8e gebod. En daar heb je weer exact diezelfde 4 principes. Het AWOF-principe, als u dat leuk vindt. Aanscherpen, weerleggen, omkeren, voorbeeld. Het wordt aangescherpt. Gij zult niet stelen. Eigenlijk gebeurt dat in de 10 geboden ook. Want het 10e gebod zegt, je mag niet begeren wat van die ander is. Dan gaat het dus om de mentaliteit achter het stelen. Dat is de valse begeerte. Dat zie je ook aan het einde van vraag 110, antwoord 110, alle gierigheid. Je wilt, dat is de hebzucht. In de modernere vertalingen vind je niet het woord gierigheid, maar hebzucht. Daar kom ik zo nog wel over te spreken. Maar het gaat dus in eerste plaats ook weer over de gezindheid, de hebzucht achter de dingen. Elk economisch handboek begint met te vertellen dat de middelen schaars zijn en dat komt door de hebzucht van de mens. De mens wil ze graag hebben, maar er is nog eenmaal niet genoeg voor iedereen en dus moeten we die middelen zo goed mogelijk verdelen. Terwijl een christelijk handboek zou eigenlijk heel anders moeten beginnen. Die begint niet bij de hebzucht, die begint bij het 8e gebod. En volwassen christenen zouden dat moeten snappen. Dus dat is punt 1, dat wordt aangescherpt. De begeerte is al verkeerd. Ten tweede, de weerleggingen. Je ziet dat al ook doorschemeren in de Torah zelf. Je kunt allerlei manieren bedenken om aan dit gebod weer te ontkomen. Want daar gaat het om. En dit, de kracht aan dit gebod te ontnemen. Bijvoorbeeld door een pand van iemand te nemen en dat niet aan hem terug te geven. En daarmee bijvoorbeeld een arm man van zijn mantel te beroven waarin hij 's nachts warmte moet zien te vinden in de koude nacht. Kortom, constant is de Bijbel ermee bezig om ook die hebzucht van de mens te beteugelen. Als je denkt aan al die dingen die hier staan. Schijn van recht, zoals vervalsing van gewicht, lengte, waad, maat, waar en munt, woeker of enig ander middel. Het Oude Testament is er vol van. Zowel in de Torah, maar ook in het boek Spreuken komen ze uitvoerig aan de orde. Daar zijn vele voorbeelden van te geven. En ook van de listigheid van de mens om je daaraan te onttrekken. De listigheid ook van veel christenen om soepel en flexibel met de belastingwetgeving om te gaan. Daarin hebben we ook allerlei excuses voor onszelf. Mensen die daar ontzettend goed studie van nemen, want die zeggen, ik besteed liever het geld dat ik heb aan het werk des heren dan aan kernwapens. Ja, sorry, maar daar heb je niks over te zeggen. Jij moet je belastingen betalen en niet van slinkse geitjes gebruik maken. In feite zijn dat allemaal varianten van dit gebod. Hoe slim onze argumenten ook zijn om ons daaraan te onttrekken. Een zakenman in het buitenland zei ooit tegen mij, het is onmogelijk om een goede boterham te verdienen en volstrekt eerlijk te blijven. Nou, daar heb ik veel over nagedacht. Ik ben blij dat ik geen zakenman ben, dat zeg ik u wel. Ik heb weer mijn eigen valkuilen hoor, maak je maar geen zorgen. Maar dat is wel treffend. Je kunt geen zakenman zijn die het allemaal precies volgens het boekje doet, want dan snij je jezelf enorm in de vingers. En dan de omkering, dat is het derde punt. De omkering, en dat komt vooral in vraag en antwoord 111 aan de orde. Neem dat laatste zinnetje. Bovendien, als ik getrouw mijn arbeid verricht om de behoeftigen te kunnen bijstaan. De omkering is, gij zult uw naaste zo lief hebben dat gij met hem deelt wat u bezit. Het is vandaag, even voor de luisteraars thuis, 11 november. Ik kon straks mijn auto niet goed parkeren, want er kwam een enorme stoet lampiondragertjes voorbij. Ik herinner me als klein kind in Zaandam dat ik ook met zo'n lampionnetje heb gelopen. Ik weet niet wat mensen nog weten van Sint Maarten. Maar ik heb altijd moeite gehad met het beroemdste verhaal van Sint Maarten. En dat is dat hij een arme bedelaar de helft van zijn mantel gaf. Hij sneed zijn soldatenmantel doormidden en gaf de helft aan deze bedelaar. En ik dacht bij mezelf, dat heeft hij toch niet goed gedaan. Hij had die hele mantel aan die bedelaar moeten geven. Totdat ik hoorde hoe dat in die tijd toeging. Je moest de helft van zo'n mantel zelf betalen en de helft daarvan behoorde toe aan de Romeinse overheid. Die werd jou geschonken, die werd door het leger verschaft. Toen dacht ik, oh, nou snap ik het. Hij heeft zijn eigen helft weggegeven. Maar hij kon niet weggeven wat van een ander was. Namelijk wat het Romeinse leger toebehoorde. Dus hij heeft wel 100% gegeven. Dat is toch weer mooi. Sint Maarten is buitengewoon populair in Nederland. Ongelooflijk veel kerken zijn naar hem vernoemd, omdat dat toch de mensen heeft aangesproken, blijkbaar. Een man die zo mild, zo genereus was met datgene wat God hem had geschonken. Dat is wel treffend. Hij en Sinterklaas, dat zijn verreweg de beroemdste heiligen, zelfs protestanten kennen. In ieder geval die twee dan altijd nog. Maar hoe komt dat? Het is eigenlijk merkwaardig in het Nieuwe Testament ook. Dat zoveel aandacht wordt gegeven, ook in het Oude Testament, aan het geven. Niet het nemen. Het gebod zit eigenlijk, gij zult niet nemen. Maar de positieve vorm is, je moet leren geven. 2 Korinther 9, God heeft de blijmoedige gever lief. Ik kreeg van de week weer eens een vraag die ik nogal regelmatig krijg. Van, bij ons in de gemeente moeten we tiende betalen, wat vindt u daarvan? Ik zeg, nou, dat is jammer. Want als je de wet van Christus deed, dan zou je ook 20% kunnen betalen eigenlijk. Of 30% bijvoorbeeld. Waarom zo weinig? Ik zei dat een beetje uitdagend. Want het is heel belangrijk onder de nieuwe bedeling te verstaan dat alles wat wij aan materiële goederen hebben helemaal niet van ons is. Israël kon zeggen, dit is wat wij van de Heere God ontvangen hebben. Al die stoffelijke zegeningen waren van de Heere God. Alleen ze moesten 10% teruggeven. Maar als je Lucas 16 goed leest, dan is het helemaal niet van ons. Het is allemaal van hem. Dus de vraag is niet hoeveel procent moet ik aan de Heer geven. De vraag is hoeveel procent mag ik voor mezelf houden. Dat is een totaal ander principe in de wet van Christus. En dan begrijp je, nou laat ik een mooi voorbeeld noemen, ook uit het Oude Testament, Jesaja 58. Dat gaat over de vraag, wat is nou een echt vaste? En dan laat de profeet zien, denk erom alsjeblieft, steek het, laat het nou niet vastzitten op bepaalde uitwendige godsdienstige gebruiken. Een echt vaste is dat je je brood deelt met de hongerigen. Je moet dan altijd aan een mooie Bach-kantate denken, Bricht hem hungrig in dein Brood, die ik ooit als student al gezongen heb. En die is gebaseerd op dit vers. Deel wat je hebt met de hongerig. God is heel boos als je dat doet wat in Jacobus staat. Je zegt tegen een arm iemand, ga heen en word warm. Van, je zoekt het maar uit. Dat is levensgevaarlijke houding in het Koninkrijk Gods. Daar word je op afgerekend. Je kunt niet voorbij gaan aan de armen. Ik weet, dat is lastig in grote steden in deze wereld. In hoeverre die bedelaars nou werkelijk echte bedelaars zijn of alleen maar luie mensen. Dat is best lastig. Het is niet altijd makkelijk om te beoordelen of we moeten geven. Of dat de ander inderdaad alleen maar lui is. Want diezelfde Bijbel zegt, oh, wie niet werkt, wie niet wil werken. Niet wie niet werkt, maar wie niet wil werken zal ook niet eten. Schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen. Dus ja, we weten soms niet, moeten we nou dit gebod voorop zetten of moeten we dat gebod voorop zetten? Maar het grondprincipe is, zoals Paulus dat in Efeze 4 ook zo mooi beschrijft, als je een dief was, dan moet je nou niet meer stelen. Ja, dat is nogal wieders in het Koninkrijk Gods. Maar je moet zo arbeiden dat je overhoudt om aan die ander mee te delen. Hoe weinig het ook is, deel ervan met de ander die het nog minder heeft dan jij. Het is niet merkwaardig dat bij het oordeel van de volkeren in Matteüs 25... voor de troon der heerlijkheid. De schapen en de bokken worden dan gescheiden. En dat het dan vooral om dit soort vragen gaat. Heb je de hongerigen van je brood gedeeld? Heb je de naakte gekleed? Daar gaat het ook over in Jesaja 58. Heb je de gevangenen opgezocht? Heb je de mens in nood op je hart gedragen? Heb je je om die ander bekommerd? De weduwe en de wezen. Zoek maar eens alle schriftplaatsen op over de weduwe en de wezen. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Terwijl wij daar in onze luxe wereld zo ongelooflijk makkelijk aan voorbij gaan. Of denken dat regelt de overheid allemaal maar. Want dat hoort bij de taak van de overheid. Nou, zo simpel is het dus niet. Dat is onze taak. Nu moet ik u wel vertellen dat veel uitleggers iets opgemerkt hebben hier waarvan ik ook denk dat dat zo is. Het zou wel eens kunnen zijn dat het gebod gij zult niet stelen vooral betrekking heeft op mensenroof. Dat is misschien voor u zeer verrassend, dat hebt u nog nooit gehoord. Maar er zijn een paar redenen voor. In Exodus 21 wordt mensenroof veroordeeld. In Openbaring 18 zien we hoe daar het roven van de lichaam en de zielen van mensen wordt veroordeeld. In de brede zin gaat dit gebod dan ook over manipulatie van mensen. over populisme, een buitengewoon belangrijk thema in onze tijd. Het populisme, de volksmengers, de demagogen, die heb je in Amerika, maar ook in Europa. Dat zijn ook vormen van mensenroof of zaken die daartegen aanhangen. En als je dat bedenkt, dan krijg je een bepaalde ordening in die geboden. Dan zegt het zesde gebod, je mag niet komen aan het leven van je naaste. Dan zegt het zevende gebod, je mag niet komen aan de vrouw van je naaste. Dan zegt het achtste gebod, je mag niet komen aan de vrijheid van je naaste. Het negende gebod, je mag niet komen aan de goede naam van de naaste. En het tiende gebod, je mag niet komen aan het bezit van de naaste. U weet, 1 Korinthe 5 vers 13 eindigt met dit woord, doe de boze uit uw midden weg. Dat is een woord uit het boek Deuteronomium. Dat komt er een heel aantal keer voor. En elke keer gaat het in Deuteronomium over een andere zonde. En elke keer wordt van de boosdoener gezegd, doe de boze uit uw midden weg. Dat rijtje in Deuteronomium komt exact overeen met het rijtje in 1 Korinthe 5. Maar als dat klopt wat ik nou zeg, dan is de rover in 1 Korinthe 5 komt overeen met het achtste gebod in het boek Deuteronomium. Het gaat niet alleen maar om het vergrijp aan het bezit van de naaste, dat is het tiende gebod. Het gaat om de vrijheid van de naaste. Vandaag leven we in een wereld waarin we alles weten over de hele wereld, over alle landen. De afschuwelijke vrouwenhandel. De afschuwelijke slavernij die er nog steeds bestaat. Maar ook het manipuleren van zielen, van mensen. Dat gebeurt in de volksmennerijen, populisme enzovoort. Dan is dit zo'n actueel gebod, maar dan heel anders dan alleen maar over stelen en roven gesproken. Het zou dus heel goed kunnen dat het daarover gaat. En daar vinden we ook weer vele voorbeelden van in het Oude en het Nieuwe Testament. Aan het einde van antwoord 110, ik zei het al even, gaat het over de hebzucht. Paulus schrijft aan Timotheus, de hebzucht is een wortel van alle kwaad. En ik ga de Griekse grammatica niet uitleggen, maar je zou ook kunnen vertalen, de hebzucht is de wortel van alle kwaad. Er zijn zoveel zaken waar ten diepste hebzucht achter zit. Zesde gebod, de haat wordt veroordeeld. Maar achter heel veel haat zit hebzucht. Heel veel haat is niets anders dan wrok of jaloezie. Vanwege een ander die het beter heeft dan jij. Achter heel veel seksuele begeerte zit hebzucht. Want in de prostitutie gaat het uiteindelijk om het geldelijk gewin. Vandaar vrouwenhandel, mensen die geld verdienen met vrouwen. En zo is het ook hier. Met de mensenroof gaat het uiteindelijk om mensenhandel. Slavenhandel. Als je denkt aan de kindslavernij in heel veel derde wereldlanden. Kinderen die geen keus hebben en al zeer vroeg zeer zwaar werk moeten doen en vele uren moeten maken. Dat is een kant van het achtste gebod waar u misschien nog nooit bij stil hebt gestaan. Mensenroof is dat. Hebzucht is, zegt Paulus, zowel in de Efeziërs als de Colossenzen, is ten diepste afgoderij. Het is afgodendienst. In de hebzucht raak je de kern van onze dienst aan God. Maar dan in negatieve zin. En ik zei straks al, zo vaak als je hoort over zonde in de kerk die veroordeeld moet worden, dan gaat het over seksuele zonde. Maar voordat het over hebzucht gaat, hebt u ooit gehoord dat iemand onder tucht is gesteld vanwege hebzucht? Ja, ik ken iemand in een ander land, een christen die een zeer leidende rol had in zijn gemeente. En nu blijkt dat hij in vele jaren tijd niet 1000, niet 100.000, niet 1 miljoen, maar 40 miljoen euro gestolen heeft van zijn baas. Een leidend iemand in de gemeente. 40 miljoen euro. Dat is heel knap. Maar het is ook zeer boos. En je begrijpt eenvoudig niet dat zo iemand dat zo lang heeft kunnen doen en tegelijkertijd de christen heeft kunnen spelen. Maar het probleem was, het was nog behoorlijke discussie in die gemeente waar hij was, of zo iemand nou onder tucht gesteld moest worden. Want hij hoefde maar te zeggen dat hij er spijt van had en het was allemaal oké. Terwijl als die man overspel had gepleegd, dan was de hele gemeente er onmiddellijk over eens geweest, die man moet natuurlijk onder tucht gesteld worden. En dat is toch een heel vreemde aangelegenheid. Wij meten met dubbele maten. Daarom is het goed dat het hier aan de orde wordt gesteld. Maar ook dat laatste, alle misbruik en verkwisting van je gaaf. Dan steel je van jezelf als het ware, zegt de catechismus. Als je dat wat je hebt verkwist over de balk gooit, dan ben je bezig, dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Ten slotte, in vraag 111 wordt dat alles op een veel hoger niveau gebracht. Wat gebiedt, ziet u dat? Niet alleen maar wat verbiedt, gij zult niet stelen. Maar wat gebiedt God u in dit gebod? Wat zegt God nou dat je wel moet doen dan? En dan staat er dat ik het belang van mijn naaste waar ik kan en vermag bevorder. Kijk, dat is nou de wet van Christus. Dus die 10 geboden fungeren als een kapstok voor de catechismus om te zeggen, maar laten we nou eens kijken waar het ten diepste hier om gaat. En dat is dus wat ik noem met een nieuwtestamentische uitdrukking de wet van Christus. Het gaat om het bevorderen van de belangen van de naaste. Filippenzen 2. En ieder ziet niet alleen maar op zijn eigen belang, maar ook op dat van anderen. En eigenlijk zeg ik dan weer, dit is het liefdegebod. Gij zult uw naaste zo lief hebben dat u uw leven voor hem wil geven. U moet je vrouw zo lief hebben dat je je leven voor haar wil geven. En nu ook, je moet de ander zo lief hebben dat je bereid bent om wat jij te hebben te delen met degene die het minder hebben dan jij. Dat is de kern van dit gebod. Het is een liefdegebod. Een liefdegebod. Maar ook zoals het in de taal van de catechismus staat, je moet het leven van je naaste niet alleen maar wegnemen. Dat is het 8e, 6e gebod. Nee, je moet het leven juist beschermen. Elk fatsoenlijk land heeft wetgeving waarin het leven van medemens wordt beschermd. Je moet de naam van zijn vrouw beschermen. Je moet zijn vrijheid beschermen. Dat is dan dit 8e gebod. Je moet zijn goede naam beschermen, zegt het 9e gebod. Je moet zijn bezit beschermen, zegt het 10e gebod. Dat is de kern van de liefde. Of zoals het hier geformuleerd wordt, handel zo als ik zelf wilde dat men met mij zou handelen. Dat noemen we de gulden regel. Er is ook nog een zilveren regel. Zilver is minder waard dan goud, maar het is altijd nog mooi. Die zilveren regel kennen we veel beter. Ik had ooit een baas, toen ik ooit nog in dienst was van een baas, die zei, zoals het in de Bijbel staat, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat dan ook een ander niet. Het punt is, dat staat hier in de Bijbel. Dat is de zilveren regel. De gouden regel zegt, wat jij wilt dat anderen jou zouden doen, doe jij dat zelf ook naar die anderen. Die zilveren regel vind je in de apocryfe boeken. Ik noemde straks al Hillel, weet u wel, die vond dat vrouwen het eten niet moesten laten aanbranden. Die zei dat ook. Iemand kwam bij hem en die zegt, een heiden, kunt u mij in het korte wet samenvatten? Hij was ook al wel Shammai geweest en Shammai was heel erg kwaad. En hij zei, hoepel op met zo'n stomme vraag. Zijn hele leven bezig om die wetten te bestuderen. En dan komt er zo'n heiden langs die vraagt of je dat even in korte tijd kan samenvatten. En dan kwam hij heel helemaal, die gaf hem een vriendelijker antwoord. Die was lang zo streng niet, dat hebt u al begrepen. En Hillel zegt, ik kan het je vertellen in de tijd die jij nodig hebt om op één been te staan. Nou, dat deed die man, trok zijn ene been op. En Hillel zei, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat dan ook een ander niet. Been weer naar beneden. Dat is de zilveren regel. Is dat een mooie regel? Prachtig. Maar de gouden regel is nog mooier. Dat niet, wat gij niet wilt dat u geschiet, dat past nou precies bij die 8 negatieve geboden. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Je moet niet doen aan een ander wat jij ook niet wilt dat die ander jou doet. Je moet die ander niet doden, want het zou je niet leuk vinden als een ander dat met jou deed. Je moet niet stelen bij een ander, want jij zou dat ook niet leuk vinden als iemand dat bij jou deed. Maar de gulden regel, en zo heeft de Heer Jezus die gegeven in het Matthäus 7... Ja, dat is de positieve. Gij moet de ander zo lief hebben dat gij die ander beschermt. Zijn belangen behartigt. Dat je altijd uit bent op het welzijn van je naaste. Net zoals je dat graag zou willen dat anderen dat ook met jou deden. Al het gepraat in de moderne tijd over rechten dit en rechten zus. En we hebben hierop recht en daarop recht. Is in een christelijke moraal alleen maar gerechtvaardigd als je dat afweegt tegen onze christenplichten. Dat soort mensen die het altijd over hun rechten hebben, die hoor je nooit over hun plichten. Ze hebben ook geen plichten, ze hebben alleen maar rechten. In de wet van Christus is dat niet zo. Daar hebben we niet alleen rechten, heb je een plicht. En die plicht staat zelfs voorop. Die komt voordat je het hebt over jouw rechten. Je plichten is, gij zult uw naaste zo lief hebben, dat u aan die naaste alles doet wat u nou fijn zou vinden dat men u zou doen. Ik bedoel dat niet zoals die man die na de huwelijksnacht zijn vrouw een rijk ontbijt op bed bracht. Dus ze dacht bij zichzelf, dat heb ik goed getroffen met hem. En toen zei hij, kijk, zo wil ik het nou de rest van mijn leven hebben dat jij dat voor mij doet. Dat is niet de zin van wat gij niet wil, wat gij wilt dat u geschiet, dat moet je ook een ander doen. Nee, want dan ben je nog steeds negatief bezig. Dan ben je nog steeds aan het denken vanuit, ja, ik doe dat omdat ik hoop dat anderen dan ook zo naar mij toe doen. Nee. In de wet van Christus, zoals je als volwassen christen leert om een hartsgrondige afkeer van het kwaad te hebben, zo heb je ook een hartgrondige, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, een hartgrondige liefde om het goede te doen. Omdat het goed is. Omdat God het wil, maar dan is het ook goed. Omdat je zoekt het goede voor de ander. Zoals God dat naar mensen toe doet. Zoals de Heer Jezus dat deed toen hij in deze wereld binnenkwam. Zo is dat ook naar ons toe en naar elkaar toe. Je zoekt het goede voor die ander. Dat is een van de manieren waarop je de wet van Christus tot in de kern kunt omschrijven. Ik heb voor vanavond genoeg gezegd. Laten wij een mooi lied zingen.